Het woord voor onze overdenking vindt u in het gelezen schriftgedeelte uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 1. De versen 4 en 5. Marcus 1, de versen 4 en 5. Daar spreekt het woord des Heren al dit. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hen uit, en die van Jeruzalem, en werden alle van hen gedoopt in de rivier de Jordaan, beleidende hun zonden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de doop van Johannes, de bekering en de vergeving. Johannes. Hij heeft een lange tijd verkeerd in de woestijn. Ver van de mensen, ver van het drukke gevoel van de stad, opdat hij daar zou voorbereid worden om te prediken de gerechtigheid van God. En dan is de Heere niet aan tijd of plaats gebonden. Toch kunnen wij ook bemerken dat soms omstandigheden zeer duidelijk moeten meewerken ten goede om mensenkinderen te vormen en toe te bereiden tot het doel welke God wil dat zij bedienen zullen. Zo is ook Johannes, die wat ouder was dan de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur. Zo is deze Johannes in de woestijn geweest, etende drinkhaven en wilde honden. En in die woestijn heeft hij als een tweede Elia gezien, gemerkt, ervaren, de grootheid, de gerechtigheid en de waarheid van God. Niet afgeleid door de meningen van de mensen, door de kennis van wet en schriftgeleerden. Nee, hij was daar in die grote eenzaamheid voor het oog van God. Om in die woestijn ook deze waarheid te leren en daarop te hopen dat God de woestijn en de dorpplaatsen vrolijk kan doen zingen. En dat God zelf de dorpsbeenderen kan doen leven. En dat hij waterbeken kan geven in de wildernis. Boven de woestijn welk zich de hemel. Boven de woestijn is de Heere God. De Heere God die zo vaak in het verleden juist in die woestijn de wonderen heeft groot gemaakt. De volk met manna hemels brood verzadigde, wateren heeft komen uit de rotszee. God die zorgde dat hun kleding, hun voedsel niet verteerde, nog verouderde op hun lange tocht in de woestijn. God die zorgde voor zijn volk in de woestijn. Woestijn die toch tevens een aanduiding is van het woeden van de vorst der duisternis, van geestelijke boosheden en machten, die in samenwerking met de verdorven menselijke natuur God ongehoorzaam zijn. murmureren tegen spreken. Alle moed en vertrouwen laten varen. Ook daar zit de woestijn ons aan denken. Omdat in die woestijn zo uitgekomen is het binnenste van het hart des mensen. Dat hij ijdelheid is. Zelfs een Mozes werd tot toorn verleid. En in plaats van te spreken, sloeg hij op de stenen. Toch heeft de Heere God juist in die woestijn zijn wil bekend gemaakt. Zijn wet, zijn rechten en inzettingen gegeven. Zijn tabernakel en schone dienst laten bouwen en instellen. In de woestijn heeft de Heere God zoveel van zijn barmhartigheid en genade geopenbaard. Toch is tegelijk diezelfde woestijn het terrein waar die bok in moest worden weggezonden. Ver weg in de ledigheid, in de eenzaamheid en in de vergetelheid. Om daarom mee te prediken dat de zonde uit het midden moet worden weggedaan, zodat er geen gedachte niet meer aan zou zijn. Waarlijk, deze Johannes, deze tweede Elia, door de Heere gezonden, hij heeft zijn opleiding gehad. Niet aan de voeten van Gamaliel, maar aan de voetbank van God voeten. En de Heere heeft hem voorbereid en toebereid om te zijn die heraus, die stem des roependen in de woestijn. Die stem van hoop, die stem naar boven en tot de mensen. Er staat hier in de tekst, Johannes was dopende in de woestijn. Alles wat in de Bijbel woestijn genoemd wordt, wil nog niet noodzakelijk zeggen dat er alleen maar zand geweest is. Ook de steppen met de schaarse begroeiing en met de bloemen en planten in het voorjaar wordt in de Bijbel aangeduid als woestijn. Hier wordt geoogd op dat stuk tussen Jericho en de Jordaan, waar ook Elia bekend geweest is. Daar waar je de veren had over de Jordaan, door waakbare plaatsen. Johannes was dopende, dat valt op. Dat er daar gedoopt werd. In de rivier die Jordaan, waar die woestijn aan grenste. Maar weliswaar was dopen niet iets totaal onbekend. Er waren onder Israël allerlei wassingen en reinigingen ingesteld. Men kende ook het koperen wasvat. Maar dopen in de vorm zoals Johannes dat deed, dat ondergedompeld worden, dat was meer iets van later tijd. Iets uit de tijd dat de Joden stad en land afreisden om een Jodengenoot te maken, ook wel een proseliet genoemd. Deze mensen, die werden dan wel gedoopt. Om daarmee te kennen te geven, de dood in het heidendom en het leven in de God van Israël. En al waren zij dan niet van geboorte Abrahams kinderen, zij kregen door die dood die inleiding in het volk toch bepaalde voorrechten. Maar het gaat hier niet over heidenen. over barbaren. Het gaat hier om een man die doodt onder het volk Israël. En dat is wel heel wonderlijk. Dat deze Johannes was doodende in de woestijn, dat hij tot zijn volksgenoten het woord richtte. Nou is dat woord, hij was doopend in de woestijn, is even een aanvangswoord in deze tekst. Want je moet er natuurlijk niet uit opmaken dat Johannes een man was die zonder wat te zeggen iedereen doopte. Het was niet een ceremonieel zonder meer. Het was niet als de man of vrouw of jongeling of jonge dochter maar gedoopt is. Nee, zo was het niet. Dat zou erop neerkomen dat men geloofde in de doop als een soort tovermiddel, een voerwagen naar boven. En dat door het uiterlijk water dat de zonden werden weggewist. Nee, hij was predikende, de doop der bekering. Wat preekte Johannes nu? Wat preekte hij dan? Hij preekte de noodzakelijkheid om bekeerd te worden. Bekeerd te worden. Wat is dat, bekeerd? Ach, er zijn in de Bijbel verschillende woorden om als achtergrond voor het woord bekering. In het oorspronkelijke gebruik. Dat hoef ik niet te noemen, ik wil alleen een paar elementen daaruit noemen. Bekering komt in de Bijbel voor, concreet, als terugkeer op een boze weg. Een omkeren naar God toe. Dat lees je bij de profeten. Dat lees je op andere plaatsen. Als het volk in een of andere boze zonde, denk aan de afgoderij, de beeldendienst, de hoererij, die zal noem maar op, dan werd het volk opgeroepen om zich af te wenden van die boze weg. Om te luisteren naar wat de Heer in zijn woord heeft gezegd. Daarom vind je bij in het Oude Testament vaak concrete dingen aangewezen. Zoals ik reeds noemde. Aangewezen de verdrukking van de wees en van de weduwe. De roverij en de moordpartijen op de weg naar Sichem. Allerlei dingen worden met name genoemd en worden ook vervloekt in de naam van God. Die bekering en de noodzaak van die bekering is niet altijd, dan zal God ons wel weer zegenen. Nee, soms wordt er gezegd, wie weet. De Heere mocht zich wenden. De Heere mocht zich ontfermen. Denk ook aan de mannen van Nineveh die gespaard werden door de Heere. Toen zij hun onderdrukking en het onrecht wat daar geschiedde vergaten. Het woord bekering komt dus vaak voor in de aanwijzing van de zonde. Met de woorden, daar is het lieve tegen mij. Daar is het beroven van mij. Daar is de afval van mij. Het komt ook voor En dan zeker in het Nieuwe Testament. Het woord bekering als aanduiding van een verandering van de zinnen, de gezindheid. Een totale verandering van de gezindheid, van de gedachten, van het uitgangspunt. Inderdaad, het komt ook in het Nieuwe Testament voor als een omkeren op de weg en de goede kant uit wandelen. Maar de diepste intentie in het Nieuwe Testament van bekering is een totale verandering van gedachten, van gemoed, van de gezindheid. Als wij dat nu eens even op de achtergrond in onze gedachten houden, dan wordt de tekst dat Johannes, hij predikte de dood der bekering, dat wil zeggen. Hij predikte de noodzakelijkheid om bekeerd te worden. Dat is ook om gedoopt te worden. Het gaat hier niet over de kinderdoop uiteraard. Maar in die doop wordt als het ware de bekering voorgesteld. Het afsterven van de oude man en de opstanding van de nieuwe man. Wat betekent dat nu concreet daar in de woestijn van Juda? Waar Johannes roept. Ik denk dat Johannes zo mooi niet gepreekt heeft, maar dat hij met een grote stem heeft geroepen. En dat roepen van Johannes was als een bazuinstem, of als een slag op een zware trom. Er was iets onheilspellends in. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Wij staan niet recht voor God. Dat spreken van de dood der bekering, dat roepen, hield in een roepen om een totale omdraaiing, op een totale omkering. Dat was opvallend. Waarom? Natuurlijk, wij weten dat ook uit de evangelie, er waren tollenaars, zondaars, die hun misdaden kwamen beleiden bij Johannes de Doper voor het aangezicht van God. Ze hebben ook gevraagd, wat moeten wij doen? En u heeft concreet aangewezen aan soldaten, aan tollenaren en aan zondaren. Hoe ze zouden wandelen voor het aangezicht des Heeren. Heel eenvoudig. Soldaten mogen de anderen geen overlast aandoen. En moeten tevreden zijn met hun soldij. En niet roven en moorden. En de tollenaren mogen niet te veel vragen van de mensen en ze uitbuiten. Zo heeft hij voor ieder een boodschap. Maar dat was maar een deeltje van het volk. Daar stond tegenover een veel groter deel van nette mensen. Want de Joden die uit de ballingschap teruggekomen waren, die waren zo blij, maar ook zo bang, dat ze als volk zouden ophouden wanneer ze God door hun zonde vertoornde. Dat ze hadden overal synagoges gebouwd. Er werd dag aan dag onderwijs gegeven op de scholen in de wet van God. Op alle fronten was men bezig om toch maar te voorkomen dat ooit nog eens zou gebeuren wat lang geleden gebeurd was, dat een tempel aan de verwoesting prijs te geven. Daarom leefde er ook onder hen de gedachte: de Messias zal niet komen, of wij moeten eerst het land hebben bereikt. Wij moeten eerst een stadium bereikt hebben in de vreze God, in het onderhouden van zijn geboden, dat de weg voor de Messias gebaand is. Daaronder had je ook weer allerlei mensen, net als nu. Je had er die het voor 100% meenden, onder de fariseeën, de schriftgeleerden, de oudsten, en je had er ook bij die het niet meenden, die de sleutel der kennis wegnamen en die op allerlei manieren de mensen bedrogen. Dat waren de zogenoemde schijnheiligen. Toch, als je het volk zo bekijkt, dan zou je in het algemeen zeggen: zij ijveren voor de Heer. En als het feest was in Jeruzalem, paas of pinkster of loofhutte feest, dan kwamen ze van alle kanten, zelfs uit het allerverste man, en vereren met hun geschenk. Jeruzalem, de stad die was op de koning. Nou moet je opletten. Nu komt in die situatie, komt opeens die boodschap dat we bekeren moeten. Dat er wat moet veranderen. Wat alles veranderen. Alles. En dan is de diepste intentie van dat woord niet hoofdzakelijk. Jij moet wat beter je best doen op dat punt. Je moet wat minder dit of wat meer dat. Nee, de diepste bedoeling van het woord van Johannes is: alles moet anders. Alles moet veranderen. En hij heeft dat niet gezegd met het oog op: anders krijg je straf. Nee, dat treft bij de profeten vaak aan. Daar zien ze een kwaad komen over de stad en over het volk. Maar hier heeft Johannes gemotiveerd met: het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Of het koninkrijk God is nabij gekomen. Wat is dat wonder? Natuurlijk, daar is ook de straf. Daar is ook het oordeel aan verbonden. Maar dan een oordeel niet in de zin van de oude profeten, maar een oordeel in de zin van wat Paulus zegt: hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Want er blijft geen slachtoffer over voor de zonde, indien wij het bloed des Nieuwe Testament onrein achten. Dat zit erachter. Maar de eerste verkondiging, het koninkrijk der hemelen, is nabij gekomen. Je zou zeggen, als ik dat nu een simpel tracht over te brengen. Ik hoor de trein in de verte komen. Zijn jullie gereed om mee te gaan? Om in te stappen? Ik zie aan de horizon de top van de mast van het schip dat hier aankomt. Zijn jullie gereed om mee te gaan op de reis? Weet je, Johannes weet dat de mensen zo niet mee kunnen, dat ze zo niet in kunnen stappen, dat ze niet in dat koninkrijk van God zich kunnen begeven. Dat is onmogelijk. Zij moeten bekeerd worden. De doop der bekering ondergaan. Zij moeten van hun droeven worden opgewekt. Waarop zij rusten. Zij moeten de gedachte dat ze op weg zijn, of een heel eind op weg zijn, dat ze Abraham paard zijn, en dat ze zoveel gedaan hebben voor God, die gedachte moet aangetast worden door het woord der gerechtigheid. Ze moeten horen dat God er dwars doorheen zit. Dat God niet alleen die tollenaar en die zondaar bestraft, maar ook mij, die met een bijbeltje in mijn zak, of met de rol der profeet onder mijn arm, naar de synagoge gaat. En daar Gods woord te horen en te bestuderen. Ja, ik kan het koninkrijk God niet ingaan. God ziet door mijn ganse godsdienst heen. God ziet mij als een verzadigd mens, met mezelf verzadigd, met mijn plichten en met mijn rechten, met mijn goed, met mijn kwaad. God ziet mij en zijn heilige wet die geestelijk is. Veroordeel mij. Johannes werkt in die woestijn. Daar bij de veren, waar de feestgangers komen, die op weg gaan naar Jeruzalem, naar de tempel van alle kanten, van over de Jordaan en uit het hele omliggende land, uit andere landen Joden, die een bedevaart maken. Opeens is daar dat obstakel in de weg. Die man, die niet met mooie woorden en verhalen staat te praten, maar die roept, dat er bekering nodig is, dat er een dood nodig is, dat er een ondergang nodig is. Wat zullen die mensen verbaasd zijn geweest? Verbaasd. Wat zullen ze verwonderd zijn geweest? Wat zullen ze door de Heilige Geest overtuigd zijn geworden? Want dat kon Johannes ook niet. dat God werkt. Het woord en geest. En die totale verandering van gezindheid. Die zo diep ingereikt in het leven van een mens. Om de hoop te laten varen. Om het gebouw waarin we schuilen zoeken te zien in verten. Om op alles te mogen horen. Dit is te kort. Het bed is te kort dan dat men zich daarop uitstrekt. En het bed is te smal dan dat men er zich onder bedekt. Wat een wonder dat God erin geweest is, anders hadden ze hem in de dadelijkheid gestenigd. Want een mens wil niet horen. Een wettig mens niet. En een evangelisch mens niet, zoals in dat film. Die wil niet horen van de bekering. Van de omdraaiing. Van het terugkeer. Waarom wil hij daar niet van horen? Omdat hij ergens vastgelopen is. In zichzelf. En omdat hij ergens denkt, ik ben toch wel, ik zit toch wel op de goede weg. Ik heb toch dit wel gehad of dat wel gehad. Hij wil niet aanvaarden. De drukken waarop hij rust. Hij wil zich niet blootgeven aan dat overrompelende getuigenis. Het durft niet. Hij wil niet geconfronteerd worden met alles wat niet recht is. Vandaar ook in deze onze tijd. Zoveel starheid. Zoveel rusten op formuleringen, ook al zijn ze rechtzinnig. Rechtzinnige formuleringen. Hoe komt dat? Dat tegenover zo weinig verslagenheid en ook zo weinig blijdschap. Hoe komt dat? Dat komt omdat wij een bepaald punt voorbij zijn en nou willen we niet meer terug. We kennen niet meer de levende confrontatie in het heden. Want ik ben of bekeerd of nog niet bekeerd, maar dan kan het nog gebeuren. Maar om uit mijn schuilhoek uitgedreven te worden. In het nu van vandaag en van morgen. Om te horen, ja, ik kan wel zeggen, God is hij hier de ganse dag. Maar als dat maar een formule is. Voor mij. Dan is het een leugen, want dan heb ik het over een goedheid die ik niet ken. Dan heb ik het over een goedheid die geen enkele betekenis heeft voor mij. Dan is dat op zichzelf wel waar, dat God goedheid de ganse dag duurt. Maar gaat mij niet aan. Gaat mij niet zo concreet aan, dat ik in het verborgene tot de Heere zeg. En beleid, oh, God, die goedheid duurt de ganse dag, dat je die ellendeling nog niet weggedaan hebt van voor uw ogen. Dat u nog barmhartig en genadig bent voor zulke heden. Kijk, en nou is een mens een rustzoeker. Hij komt aan het avondmaal, daar komt niet van. En hij kijkt soms zo benauwd of bedrukt. valt wel eens mee, het valt wel eens tegen. Maar hij meent dat hij aan moet komen als een mens die een bepaald punt achter zich heeft. Ik ben een gelovige. Ik ben een zwak gelovige. Of ik twijfel nergens meer aan. Staat voor mij vast. Maar om nou aan te komen als een die in de dood is. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Genees mij, zo zal ik genezen zijn. Dat kan niet. Ja, maar staat de Heer toch niet in de weg om dat te werken? Nee, dat weet ik wel, dat zal de Heer ook wel doen. Maar wij staan de Heer wel menigmaal in de weg. Je moet niet vergeten dat de Heer werkt middelijk. En we zeggen, ja, wat gaat er toch op, hè, in de grove en in de fijne zin, hè? Rijke heeft hij leugens weggezonden. Arme heeft hij met goederen vervuld. De trein die komt eraan als het ware. Het schip van Gods genade en barmhartigheid wordt zichtbaar. Koninkrijk, God komt nabij. Hoe moet je daar nou in? Zo met onze eigen gerechtigheid? Of met onze ongerechtigheid? Dat zou nooit kunnen. Dat zou niet kunnen. Dan zou er alleen maar haat en tegenstand zijn tegen die Heer Jezus Christus. Dan zullen we geen genade begeren en barmhartigheid. Omdat we menen al begenadigd te zijn. En uitverkoren te zijn. O, dat is zo wonderlijk. Hij spreekt de dood der bekering. Dat wij de dood ingaan. Dat het hele oude pakket van al onze gedachten niet klopt. Wat gaan we dan doen? Want dat is ook de bedoeling, hoor. Dat wederbarende. Dat bekeerende. Dat is de macht van het woord en van de geest die ons aanwijst. Vandaar. En zegt. Zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Begrijp je het? Ja, begrijpen is ook weer zo'n rationeel woord. Maar voel je het aan? Hoe dat overgekomen is. Hoe dat over kan komen op kerkmensen. Op Abraham staat. Die goede woorden spreken en rechte belijdenissen hebben en noem maar op. En dan opeens die roep van Johannes in de woestijn. Die ons als het ware toeschreef. Jij bent die woestijn. Geloof je dat? Jij bent die wezen, ik erkende dat. Of heb je nou het leven in je hand gevonden? Dan zal het koninkrijk God aan u voorbij gaan. Dan zult je het koninkrijk God niet zien. Dan betekent dat u zich tot het uiterste verzet. Om uit genade zalig te worden. Dan neem je die andere weg, dat andere voertuig, om in Sion te komen. Maar niet de wagen van Gods genade. Niet de boodschap, kom, alle dingen zijn erin. Oh, Hij kreeg de doop van de bekering. De doop die zegt dat wij niet deugen. Dat wij zondaren zijn. Dat we heidenen zijn. Of dat we heidenen zijn. Dat we net als wij denken dat geldt voor die heiden. Die moet ondergedompeld worden. Die moet maar goed weten dat er niks van hem deugt. Die moet maar in zijn handjes klappen dat hij nou ook in de voorraad der heidenen mag komen in de kerk. Dat kunnen we wel begrijpen. Ja, want het is toch maar een wonder. Dat je als heiden ook in de voorraad mag komen als je gedoopt bent. Maar dan die boodschap, nee, jij moet uitgedoopt worden uit de voorraad. Jij hebt nodig ingedoopt te worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Anders is het verloren en blijft het verloren. Kijk, dat is nou net waar een mens tegen in verzet komt. Waar alles zich tegen in zit. We kruipen weg in onze formules en beleidenissen. Wie weet allemaal, iedereen heeft zijn eigen stelling. Maar om nou vandaag te geloven, ik kan het koninkrijk God niet zien. Heere, ontferm u mij met dat God werkt. Woord en geest, dat heeft de Heer ook zeker gebruikt. Want hij was de wegbereider, de stem van de roepen in de woestijn. En hij heeft bekeerde mensen voorgehouden dat ze bekeerd moesten worden. En dat een uiterlijke fascinering niet genoeg was en een wetsbetrachting. En dat er vruchten voort moesten komen van dat geloof en die bekering. Nou, die dood der bekering, dat geschiedt het tot vergeving der zonde. Heel mooi gezegd. De dood der bekering naar de vergeving der zonde. Je zou zeggen, ze hebben op weg gezet naar de vergeving. Want Johannes predikt het evangelie, staat er ook duidelijk in een van de evangelieën. Hij is ook de man die gezegd heeft, zie het lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Maar naar de vergeving toe, daar moet het doen. Schuldige, gebrekkige, ellendige, die moeten daar naartoe. Vergeving is niet een bijkomende factor. Voor wat wij tekort geschoten zijn in het leven. Wat we nog niet goed genoeg gedaan hebben. Maar dat hele bestaan en de bestaanswijze van mij, zelf functionerend schepsel, zelf gelovend bekerend schepsel, dat hele bestaan moet vergeven worden. Moet de woestijn in, moet uit het midden worden weggedaan. Dat raakt mijn ziekte. En daarom zei ik, het is een wonder dat ze die man niet dood hebben geslagen, want de Heer heeft wel voor hem gezorgd dat dat niet kon gebeuren. Maar anders zou je zeggen, die man dat hij dat nou in Tyrus en Sidon gaat vertellen of in Nineveh, maar dat hij dat hier bij de Jordaan komt te vertellen aan al die getrouwe mensen die van heinde en ver komen om naar Jeruzalem te gaan, naar de kerk, dat hij het daar tegen durft te zeggen. Maar daar zie je de overmacht in van het woord. Door de Heilige Geest. Ze worden gedoopt tot bekering, of het is een doop der bekering. Een doop die aanduidt de bekering, de ondergang van ons en de opstanding van het nieuwe. Want als wij dat verachten of verwerpen, dan voel je wel aan. Dan staan we met onze handen in onze zakken te kijken als de Heer Jezus Christus voorbij gaat. Of we zeggen, als Jeruzalem dochters wel eer, wat zielig. Hij is nog te jong en dan nou al dood. Maar dan komen we niet. Dan verstaan we het niet. O God, wees mij genadig. Want mijn hele bestaan.
bestaanswijze, mijn denkwijze ligt onder het oordeel. Is het goed? Kijk, en daarin is mij de weg geopenbaard door deze Johannes in het woord. Nee, hij kon niet vergeving schenken op grond van hun belijdenis, dat ze spijt hadden van de zonde. Hij kon die zielen niet wassen door ze in de Jordaan te dopen. Nee, dat niet. Maar hij kon wel zeggen, ik zie de vergeving. Ik zie de vergeving niet in brandofferen en slachtofferen, maar in het komende rijk, in de komst van hem. Ik zie dat bij hem alles en alles te zoeken en te vinden is. Kom, broeder, laten we belijden onze misdaden. Laten we het aangezicht van de Heere denken dat wij ook van die eigen wijze, vreselijk hoogmoedige, bekeerde, gelovige mensen zijn. Dat wij van die klakkeloze mensen zijn die alles maar aannemen en overdenken te nemen. En dat we vergeten de diepste intenties. God keert mijn bestaan om. Hij keert mijn bestaan om. O, wat is dat woord dan aangekomen? Wat een wonder dat het Joodse land ging tot de uit van Jeruzalem en van alle kanten in de, uit de omgeving van de Jordaan en ze werden door hem gedood. Beleidende hun zonde. Beleidende hun zonde. Mensen die dachten dat het al een aardig gangetje ging. Dat ze wel het enige leven zouden verkrijgen. Die mensen die stuiten in elkaar. Die zeggen, oh, alles vergist. Alles vergist. En nou zei ik dat het over die gezindheid, hè. Die gezindheid was, jongens, we moeten naar Jeruzalem. Jongens, we moeten in de kerk. Jongens, we moeten een offer. Heb je geld meegenomen, heb je dit meegenomen, heb je dat meegenomen? Want het houdt erom, hoor. Dat was iemand tegen week wat tegen me zei, ja, we doen toch ons best om boven te komen. We zullen toch ons best doen om boven te komen. Mensen waren wel Rooms, maar goed, want het gaat om het eeuwige leven. En nou die verandering van gezindheid. Beleidende hun zonde. Beleidende hun zonde. Dus als kinderen, als jouw beleidenis doen is, hè, hebben we daar dan ook wel eens aan gedacht. Beleidende onze zonde. Als je kan beleidenis doen van het geloof dat een ander gelooft. Ja, dat is wel het echte geloof. Maar wat is dat nou in de ogen van God? Wat is dat nou? Maar nou beleidende hun zonde. Hun zonde en vervloeking. Dat er niks van klopt. Daar zie je nou die ingrijpende verandering. Want de mens wil geen mens weten. Hij wil het niet weten wie hij eigenlijk is. Hij handhaaft zich tot het uiterste in de leugen. Want hij voelt zich zo rampzalig, zo naast, zo ellendig als hij maar in zijn gedachten komt. In zijn gedachten dat hij nou een vijand is, een grote ellendeling voor God. Dat wil hij niet aan. De leidende hun zonde. Laat het schip nou maar dichterbij komen. Andreas is ook een discipel van Johannes, die later Petrus zijn broer meegenomen heeft. Sommige van de discipelen van Johannes zijn discipelen van de Heer Jezus geworden. Maar laat, nou zou je zeggen, het schip maar komen. Want Johannes is gezonden om de weg te bereiden. Om bergen van hoogmoed en eigenwaarde aan te tasten. En om de mensen voor te bereiden. Druk. Zo dadelijk komt de kruis, komt het schip, komt de laag. Dan kunnen alleen maar stakkers mee. We kunnen alleen maar mensen mee die het niet meer over een ander hebben, maar die zeggen, o God, alsjeblieft, vergeef toch al mijn zonde en trek me ook op het spoor van uw geboden. Graag mijn wankelende gang. Anderen niet, want die lopen hoogmoedig voorbij en die zeggen, ik kom er toch wel, maar ze zullen er niet komen. Als Johannes, enige van de fariseeën en van de sadduceeën, tot zich zien komen, zeide gij afrige broedsels, wie heeft u geboden te ontvlieden de toekomende toren? Zijn is aan de wortel der boom, breng dan vrucht voort. O, dat wij dan alle ook zo bij vernieuwing, want dat was nou mijn bedoeling, gemaakt. Ik denk, man, wat bedoel ik? Is het mijn bedoeling? Ik kreeg een indruk dat wij, ik heb het over mezelf ook. Je zegt, ja, een mens die zegt wat. Een mens doet wat. Een mens beleidt wat. Maar nou de levendige werkelijkheid voor vandaag. Ik kan vandaag niet als een gelovige zalig worden. Of als een heilige. Kan ook niet als een tollenaar, die zo blij is dat hij een tollenaar is, kan ik ook niet zalig worden. Ik heb nodig dat het woord me was. Het is er Jochie vandaag, zo je mijn stem hoort, laat het masker maar vallen. En beken het maar voor die levende God. Dat je al je best gedaan hebt met al je godsdienst om in de hel terecht te komen. Maar dat hij zich nou over die ellendelingen omverduikt. Vrije goedheid. Zodat opnieuw de hoop geboren wordt. En de wetenschap des geloofs beoefent. Dat wij vandaag te doen hebben. Met een levende zaligmaker die aan de rechterhand God is. Die ook voor ons dit. Amen.